Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkenraad heb ik de volgende mededelingen. Op dinsdagavond is er gebedskring. Op woensdag de Vijfkleurenclub. En de kopij voor het kerkblad van februari mag u tot en met zaterdag inleveren bij de heer J. Dijs. Tijdens de kerkenraadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de kerkenraad helaas niemand kunnen benoemen in de vacature ouderling en diaken. De heer J.G. Johan Gerard de Wal is afgelopen woensdag 12 januari op 71-jarige leeftijd overleden. De rouwplechtigheid zal aanstaande dinsdag plaatsvinden in besloten kring. U hebt de gelegenheid om de familie te condoleren op maandag 17 januari in het huis van de heer de Wal, ring 6 te Abbebroek. Dat kan 's middags tussen 1 en 4 en 's avonds tussen 7 en 9. En de familie stelt het op prijs als u vooraf een zelftest doet. Op dinsdag 18 januari, de dag van de begrafenis, bent u uitgenodigd om de rouwstoet vanaf de ring naar de begraafplaats aan de Kouwenhovenseweg 3 te volgen. En deze start rond 11:30 's ochtends. En de begrafenis zelf vindt plaats in besloten kring. U mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste zak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Alles van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest. En in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 14, vers 2 en 3. Woorden die we straks ook in de schriftlezing tegen zullen komen. Dat er geen mens rechtvaardig is, maar allemaal schuldig staan voor God. We zingen van Psalm 14, vers 2 en 3. zal vanavond gaan over zondag 15, over het lijden van de Heer Jezus. En daarom zingen we na de geloofsbelijdenis van Psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Maar eerst doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We openen de Bijbel in het Nieuwe Testament vanavond, in de brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Rome, Romeinen, hoofdstuk 3. En daarvan lezen we vanaf vers 9 tot en met vers 26. Romeinen 3, vanaf vers 9 tot en met 26. Daar spreekt de Heilige Geest door de mond, door de pen van Paulus tot ons. En dan wordt er gezegd, wat dan? Zijn wij, dat wil zeggen, zijn de Joden uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd, zowel Joden als Grieken, als heidenen, dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Samen zijn zij onnut, nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is in hun wegen. En de weg van de vrede hebben ze niet gekend. Er is geen vrezen Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, dat zij spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis van de zonde. Maar nu is de gerechtigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben alle gezondigd en derven, dat wil zeggen missen, Gods heerlijkheid. En ze worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen ons aangezicht van de Heere zoeken. In het gebed laten we samen bidden. Hemelse Vader, het is door de tweede keer deze dag dat de deuren van uw huis geopend werden. En dat we hier onze plaats weer mochten innemen. En dan heeft u ons zojuist al een heel aantal woorden voorgehouden die eigenlijk stellen dat het er niet best met ons voor staat. Daar hebben we ook van gezongen. Dat als u naar de aarde kijkt en iemand zoekt of die rechtvaardig is, of die voor u kan verschijnen, of er iemand is die in het licht van uw heerlijkheid en uw heiligheid kan bestaan, dan is er het antwoord van de psalmist, er is er geen één. En eeuwen later herhaalt Paulus dat ook. Nee, er is er geen één, niet onder de vrome Joden, niet onder de geleerde heidenen. Er is geen één mens die het zichzelf God zoekt. En toch zijn we hier gekomen vanavond, Heren. En als u zegt er is geen mens die God zoekt, dan betekent dat dus dat wij hier zitten om naar u te luisteren, dat dat al een werk van u is. Dat er iets in ons is, iets is geweest wat u in ons gelegd heeft, waardoor we u zijn gaan zoeken. Dat kan zijn dat we helemaal niet met de kerk zijn opgevoed vroeger en dat we toch in ons hart iets gehad hebben, we moeten gaan. Dat u onze levensweg geleid heeft via een christen of via onze partner of hoe dan ook, dat we bij de kerk terecht zijn gekomen. Maar het kan ook zijn dat u al van onze geboorte af ons op het oog had, dat we gedoopt zijn, ons in een christelijk gezin deed geboren worden, waardoor wij nu vanavond hier ook mogen zijn. Maar we belijden, Heren, wij zoeken u niet uit onszelf. Maar als we u zoeken, dan is dat alleen omdat u dat in ons gelegd heeft. Of omdat u ons onder uw woord bracht. En nou wil uw woord ons toch vanavond wijzen op de Heer Jezus. Paulus zegt daarvan, ik heb nooit iets anders willen weten onder u, willen verkondigen onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Daar gaat het vanavond over, Heer Jezus, dat u gekruisigd bent. En wat dat betekent voor ons. En ook daarvan geldt, Heer, als u dat ons niet uitlegt, dan snappen wij daar niks van. En daarom bidden we u, wil het ons uitleggen. Wil het geheim van het evangelie openen. Dat we het mogen beseffen, dat rechtvaardig voor u bestaan alleen kan Als we de knieën buigen voor de Heer Jezus. Als we ons geloof, ons vertrouwen op de Heer Jezus Christus vestigen. En wil geven dat we dat vanavond allen zullen doen. Of we nu hier in de kerk zitten. Of dat we thuis verbonden zijn. Of dat we misschien later deze dienst nakijken. Heer, spreekt u tot ons. En verheugt u ons hart. Met woorden van genade. Geef ons zo een gezegend uur in deze leerdienst. Dat jong en oud het mag begrijpen. En het ook met het hart mag beamen. Dat vragen we van u. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen over de offers die gebracht werden in het Oude Testament, maar die uiteindelijk niet aan Gods eis voldeden. Het wees allemaal vooruit naar de Heer Jezus. Daarom zingen we van Psalm 40 en daarvan het vierde en het zesde vers. Psalm 40, vers 4 en 6. We zingen straks van Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, vers 6, dat is ons antwoord op de prediking. Aan de orde is vanavond zondag 15 van de catechismus. U vraagt zich misschien af, zondag 15, 14 was toch aan de beurt? Inderdaad, 14 heb ik niet als zodanig bepreekt, maar in de adventstijd zijn we uitgebreid, hebben stilgestaan bij de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Dus dat wou ik niet na zo'n korte tijd weer opnieuw doen. Vandaar zondag 15 van de catechismus vanavond. Daar worden drie vragen gesteld. Allereerst, wat verstaat gij door het woordje geleden? Wat betekent dat woordje geleden? Dat betekent, het antwoord is, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het eind van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlossen. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons zou gaan bevrijden. Heeft dat iets meer in zich dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven waren? Ja, hè, dat wil zeggen, ja zeker, want daardoor, door die kruisiging, ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Omdat de dood van het kruis van God vervloekt was. Tot zover. Gemeente, vanavond is zondag 15 aan de beurt. Waar gaat dat over? Het gaat over de geloofsbelijdenis. Welke dan? Met meerdere geloofsbelijdenissen. Nou, die van de 12 artikelen die we zojuist beleden hebben. Gaat het dan over al die 12 artikelen? Nee, zondag 15. Gaat over het vierde artikel. Dat wil zeggen de vierde zin van de belijdenis. Gaat het over die hele zin die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle? Nee. In die lange zin zit zoveel dat de catechismus dat over twee zondagen verdeelt. Zondag 15 en 16. Het gaat vanavond over die woorden die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Wat wil dat zeggen als je dat beleidt? Als we dat in ons hart, en ik hoop dat iedereen dat ook zo doet, dat als de belijdenis hier uitgesproken wordt, dat als het ware in het hart meezegt, meedenkt, dat je niet alleen maar zegt, maar dat je ook begrijpt wat je zegt. En de catechismus wil daarin helpen. Daar gaan die drie vragen over. Die delen dat nog eens een keer op. Die geleden heeft, wat betekent dat dan? Geleden. Vraag 38. Onder Pontius Pilatus. Ja, wat heeft Pilatus er nou eigenlijk mee te maken? Het is wat, die naam die wordt dus ook al 20 eeuwen beleden. Met de geloofsbelijdenis. Had daar niet net zo goed kunnen staan onder de Romeinen geleden heeft? Of door toedoen van de Joden? Nee, zegt de catechismus. Het gaat erom dat Pilatus een rechter was. En dan gaat vraag 39 verder. Is gekruisigd. Ja, waarom moest hij dan gekruisigd worden? Kon er geen andere dood ook volstaan? Ziet u, de catechismus doet zijn best om die belijdenis in hele kleine deeltjes, als het ware, te verdelen, zodat we het begrijpen. Dat het niet alleen maar gaat uit het hoofd, maar ook begrijpen en in het hart kennen wat dat betekent. En ik zou zelf vanavond, zondag 15, nog wat verder willen vereenvoudigen. Want dit is zo'n belangrijke zondag, dat kan je niet eenvoudig genoeg zeggen. Om het zo bij ieders hart te leggen. En dat doen we door één vraag te stellen. En die vraag is, wat is de betekenis van het kruis? Wat is de betekenis van het kruis? En dan gaat dat over drie woorden die alle drie beginnen met een V. Het kruis gaat over verzoening. Dat kom je tegen, ook in antwoord 37. Het kruis gaat over verlossing. En het kruis gaat over vloek. Dus wat is de betekenis van het kruis? Verzoening, verlossing en vloek. Dus allereerst de verzoening. Als wij nou belijden, ik geloof dat Jezus Christus geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Dan bedoelen we daar niet alleen maar mee, ik geloof dat dat 2000 jaar geleden gebeurd is. Het gaat niet alleen maar om het historische feit. Het gaat om veel meer. Wij geloven dat wat toen gebeurd is, dat dat betekenis heeft voor ons vandaag. En de vraag is vanavond, begrijpen wij wat die betekenis is? Of laat ik het anders zeggen. Als wij nou bij het kruis hadden gestaan ten tijde dat de Heer Jezus gekruisigd werd. En dat gezien zouden hebben. Zouden we begrepen hebben wat daar gebeurt? Zou het tot ons doorgedrongen zijn wat daar voor onze ogen afspeelt? Dat het om verzoening gaat. Dat het om verlossing gaat. Dat het om die vloek gaat die op hem rust. Als je bij het kruis had gestaan, had je dan geweten dat het daarom ging? Ik denk het niet. Ga eens naar de mensen die daarbij stonden, die erbij betrokken waren. Als je aan hun gevraagd zou hebben, wat is de betekenis van het kruis? En de mensen die er rondom staan, die er een aandeel in hebben, die er getuigen van zijn. Vraag het eens aan Caiaphas, dus de hoge priester. Die zou toch moeten weten wat het betekent. Caiaphas, wat gebeurt er daar aan het kruis? Dan kan je vast zo antwoorden, hier wordt afgerekend met de man die gevaarlijk is voor onze positie. Als Sanhedrin. Als wij hem niet hadden laten kruisigen, dan zouden wij straks de macht verloren hebben. Onze vrijheid kwijtraken en aan de Romeinen af moeten staan. Voor Caiaphas was de kruisiging een daad van politiek eigenbelang. Pilatus dan. Pilatus, waarom wordt Jezus gekruisigd? Ja, zegt Pilatus, dat is mijn manier om het volk tevreden te houden. Ik wilde dat eigenlijk ook niet, maar er was zoveel onrust inmiddels ontstaan, ik had geen andere mogelijkheid meer. Die mensen die begonnen te roepen, hij is geen vriend van de keizer. En Pilatus, die kent de keizer, die rekent genadeloos af met dissidenten. Ook voor Pilatus is dit een daad van eigenbelang, politiek eigenbelang. Opvallend, vindt u niet? De godsdienst, Caiaphas, en de wereld, Pilatus, liggen helemaal niet zo ver uit elkaar. Ze handelen vanuit dezelfde motieven, eigenbelang. Nou, de naaste van Jezus dan, begrijpen zij wat daar aan het kruis gebeurt? Johannes, hij stond erbij, apostel. En Jezus heeft hem verteld, hoe vaak wel niet, de Zoon des mensen moet lijden en sterven en op de derde dag weer opstaan. Johannes, wat gebeurt hier aan het kruis? Weet jij het? Nee. Johannes ziet het en hij denkt, al mijn hoop wordt hier in de grond geboord. Daar hangt mijn meester, zonder hem heb ik geen toekomst. Hij is de woorden vergeten. Maria, Jezus' moeder, weet zij de betekenis van het kruis? Zij staat daar wenend, samen met de andere vrouwen die Jezus gevolgd waren. Hier eindigt haar zoon. En als we antwoord zoeken op de vraag, wat is de betekenis van het kruis? Dat ziet u ook terug in de tekstverwijzingen bij de catechismes. Dan moet je gaan kijken in de brieven. Niet zozeer in de evangelie. Het zijn voornamelijk teksten uit de brieven die ons uitleg geven wat de kruisiging van de Heer Jezus betekent. Zij zijn als het ware de uitleg bij wat de evangelieën beschrijven. De kruisiging van de Heer Jezus is een gebeurtenis die gaat over verzoening, verlossing en vloek. En twee van die begrippen die komen we tegen in Romeinen 3. Verzoening en verlossing. We hebben ervan gelezen, vers 23 tot en met 25. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke, dat wil zeggen Jezus, heeft God voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Ziet u het? Verlossing, verzoening, dat zijn belangrijke woorden. Maar weten we wat die woorden betekenen? Verzoening en verlossing. Kijk, als ik u vraag naar vergeving, als ik dat morgenavond op de catechisatie vraag, wat betekent vergeving, dan denk ik dat daar wel een antwoord op komt. Ja, dominee, dat betekent dat je zonden niet meer aangerekend worden. Dat je zonden weg zijn. Als ik vraag naar wat betekent Gods liefde, dan denk ik dat heel veel mensen zeggen, ja, dat heeft met Johannes 3, vers 16 te maken, want al zo lief heeft God de wereld gehad. God is liefde, daarom geeft hij vergeving. En je hoeft het alleen maar te vragen en hij geeft het. Vrijuit, onvoorwaardelijk. Is dat het evangelie? God is liefde, hij geeft vergeving. Hier ontbreekt iets, gemeente. Ik hoop dat u dat vanavond proeft. Als we zo denken, denken we te simpel. God is liefde, ja. God vergeeft, ja. Maar waar is Gods heiligheid als we het op die manier over Gods liefde hebben? God is liefde, God houdt van alle mensen, hij geeft vergeving. Nee, daar is Gods gerechtvaardigheid als je zo over vergeving spreekt. We moeten heel goed in de gaten hebben, gemeente, dat de Heere niet zomaar vergeeft. God is liefde, dus hij vergeeft. Nee, als God zomaar vergeeft, dan gaat dat tegen hemzelf in. Tegen wie hij is, zijn natuur, zijn wezen. Hij kan niet zomaar vergeven. God kan alleen maar vergeven in de weg van verzoening. En dan komen we aan bij Romeinen 3, vers 25. Deze Jezus heeft God voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Ja, en dan staat daarbij, dat vers gaat verder, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. In Jezus laat God dus zijn verzoening zien en tegelijk zijn rechtvaardigheid. Jezus is door God voorgesteld, aangewezen als het zoenoffer, als het verzoenende offer. En dat is tegelijk een bewijs van zijn rechtvaardigheid. Dus God is rechtvaardig. Dat moeten we heel goed in de gaten houden. God is rechtvaardig en daarom moet zonde gestraft worden. Dat is rechtvaardig. Een zondaar verdient straf. Welke straf? Je moet er met je leven voor betalen. Heeft God al heel aan het begin van de schepping gezegd, op de dag dat je van de vrucht eet, zal je sterven. God is rechtvaardig. God is niet een God die zonde door de vingers ziet. God is ook niet een God die die slechte daden wegstreept tegen goede daden, die een soort balans daarin zoekt. En mensen die net wat meer goede daden gedaan hebben, nou die komen er en die anderen die slaan naar de andere kant door. Nee, God vergoeilijkt de zonde niet. God toornt over de zonde. Gods rechtvaardigheid eist dat er straf betaald wordt. En daarom is er geen vergeving zonder verzoening. Zonder dat er iemand gestraft wordt, is er geen vergeving. En bij die verzoening, bij dat begrip verzoening, wat toch wel een lastig begrip is, gaf God in het Oude Testament allerlei symbolen. Het grootste, duidelijkste symbool van de verzoening, dat is de grote verzoendag. Het zit al in de naam. Grote verzoendag. En die dag was ook groot. Tiende dag in de zevende maand, op die dag, werden er twee bokken gebracht bij de hoge priester. En één bok, die werd uitgezonden, en de andere bok, die moest sterven. Maar niet voordat die hoge priester zijn hand op de kop van die bok had gelegd. En alle overtredingen, alle zonden, alle misdaden van het volk, als het ware, op die bok had gelegd, op de schouders, op het hoofd van die bok. En jongeren, die bok die werd geslacht. Daar ging het mes in. In een slagader. Dat beest moest daar letterlijk dood bloeden. En als je daarbij stond, dan werd daar voor je ogen uitgebeeld. Die bok die sterft hier de dood die ik had moeten sterven. Die straf die die bok hier krijgt, die had ik verdiend. En dat bloed, dat werd vervolgens in een schaal opgevangen. En dat bloed, dat moest de hoge priester naar binnen brengen. Binnen in de tabernakel later, in de tempel, in het heilige der heiligen. Het meest heilige deel van de tabernakel waar God troont. Want dat leven, waar dat bloed symbool voor stond, dat moest teruggebracht worden aan God. Bij God moest die straf betaald worden. Het heilige der heiligen. En waar moest dat bloed dan gebracht worden? In het heilige der heiligen? Op de ark, op het verzoendeksel. Weer dat woord, op de grote verzoendag. Het bloed op het verzoendeksel. Om verzoening aan te brengen. In het meest heilige, bij Gods heiligheid. Dit doet recht aan Gods heiligheid als dit gebeurt. Ziet u de symboliek? De straf wordt voltrokken. De bok die sterft in de plaats van het volk. En dat bloed dat wordt bij God zelf gebracht. En door God aangenomen. In die oud-testamentische symbolen laat God zien dat hij vergeeft. En tegelijkertijd is haar straf en een rechtvaardige straf. Hij behoudt zijn rechtvaardigheid. Maar dan lopen we tegen een probleem aan. Het probleem van Psalm 40. Ook het probleem wat de Hebreeën schrijver later uitwerkt. En het probleem is, brandoffers, nog offers voor de schuld, voldeden aan de eis. Het bloed van die dieren, dat doet niks. Er zit geen waarde in dat bloed. De mens heeft gezondigd, niet een dier. Hoe kan dat dier dan betalen? Dat gaat niet. En waarom dan toch die offers? Hoe werden de zonden van al die mensen die daar op de grote verzoendag stonden toe te kijken dan vergeven? Ze werden vergeven omdat dat bloed van die onschuldige bok vooruit wees. Dat wees vooruit naar het bloed van de Heer Jezus Christus. En onder de verdraagzaamheid van God, onder het geduld van God, God wachtte tot zijn zoon kwam, werden al die zonden bij vooruit gewezen als het ware vergeven. Want het enige bloed dat reinigt is het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is het enige bloed waar God mee tevreden kan zijn en waarmee aan zijn rechtvaardigheid voldaan werd. Begrijpt u dat de Heer Jezus moest lijden? En dat hij moest sterven, want zonder een offer is er geen verzoening. En als er geen verzoening is, is er geen vergeving. Wat is de betekenis van het kruis? Daar zien we hoe al onze zonden op Christus gelegd worden. Daar zien we hoe Christus al die zonden verzoent. Dat is noodzakelijk. Had hij dat niet gedaan, was er geen vergeving. Verzoening is een voorwaarde voor vergeving. En alleen hij kon dat doen. Want net als op de grote verzoendag, die bok die moest zonder enig gebrek zijn. Daar mocht niks mee mis zijn. Die mocht niet ziek zijn, die mocht geen schrammetje hebben. Zonder enig gebrek. Werd dat toch gevonden? Die hoge priester die onderzocht dat eerst goed, dan werd die bok afgekeurd. Dan moest er een ander komen. Want daarmee kon geen verzoening gedaan worden. Daarom moest Christus zonder zonde zijn. Zonder enig gebrek. Want geen enkel mens is in staat om verzoening te doen. Want er is geen enkel mens die volmaakt is. Begint u de betekenis van het kruis te verstaan? Begint het voor je op te lichten en gaat je hart erbij open? Word je stil van verwondering? Want dat deed hij ook voor u, voor jou. Bij het kruis zien we hoe God de wereld met zichzelf verzoent. En als je in dat evangelie gelooft, dan zijn je zonden vergeven. Paulus zegt dat is door het geloof in zijn bloed. Geloof toch in de Heer Jezus. Laat u met God verzoenen. Vertrouw op dat bloed van de Heer Jezus. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Romeinen 5 vers 25. God heeft hem aangesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Dat brengt ons bij dat tweede woord, verlossing. Daar kwamen we in vers 24 tegen. Van Romeinen 3. En zij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Verlossing is niet hetzelfde als verzoening. Het wordt heel vaak door elkaar heen gebruikt, verzoening, verlossing. Maar verzoening, dat gaat om het wegnemen van de zonde, het dragen van de straf. Maar verlossing, dat woord dat duidt ergens anders op. Ook daarin kunnen we kijken naar de symbolen van het Oude Testament, die helpen ons om dat te begrijpen. Misschien hebt u wel eens gelezen in die eerste 5 boeken van Mozes en is het u opgevallen dat een van de dingen die heel vaak terugkomt, dat zijn allerlei bepalingen over slaven. In de wet van God staan allerlei bepalingen wat je moet doen als je in de schuld raakt. En om wat voor reden dan ook was, dat iemand een groot bedrag verschuldigd was. Bijvoorbeeld, je had iemand bij iemand iets kapot gemaakt of zo. Moest je die schade vergoeden. Waarmee? Nou, met geld had je dat niet. Dan moest je betalen met spullen. Iemand die om wat voor reden dan ook zo in de schulden geraakt was, dat hij geen geld had en geen akker had. Om daarvoor te geven, ja, dan zat er niets anders op dan dat je jezelf als slaaf verkocht. Voor een aantal jaar. Om door te werken het terug te betalen. En in tussentijd had de Heer het dan zo geregeld dat diegene bij wie je in dienst was, die moest wel voor je zorgen. Kosten en inwoning. Maar je moest werken om terug te betalen. Dat roept in onze tijd allerlei weerstand op natuurlijk, zo'n beeld. Maar dit beeld is wel een symbool van het evangelie. Want wat is er met de zondeval gebeurd? Wij hebben een enorme schuld op ons geladen. We hebben onszelf verkocht. We zijn overgeleverd en we zijn een slaaf geworden. Een slaaf waarvan? Van de wereld. En van ons eigen zondige vlees. Maar ten diepste een slaaf van de duivel. Zonde heeft een prijs. Iedereen die zondigt, die is een slaaf van de zonde. En wat kon iemand doen die een slaaf was geworden en alles verkocht had? Nou, die kon 2 dingen doen. Die kon wachten op het jubeljaar. 49ste jaar, de 7e maand, de 10e dag, dat is de grote verzoendag. Op de 50ste grote verzoendag werden alle bezittingen weer teruggegeven. Dat gebeurde 1 keer in de 50 jaar. Nou zeg je, dan behaal je, als je net in het 3e jaar na dat jubeljaar leefde, dan word je 47 jaar verder. Maar er is nog een mogelijkheid. Je kan ook je hoop vestigen op de losser. Wat is een losser? Een losser, dat is een familielid met veel geld. Die alles wat je hebt, dat hij dat al je schuld voor je betaalt en jou de vrijheid teruggeeft. Hij zorgt voor de betaling, waardoor je weer op vrije voeten komt. Dan hoefde je niet al die jaren tot dat jubeljaar te wachten. Is dat niet een beeld van het werk van Christus? Het zit er ook in, hè? Losser, verlosser. Zondag 1 spreekt er van, wat is nou je troost in leven en in sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, ben ik het eigendom. Daar zit ook iets in, hè? Van kopen. Als eigen, hij is de eigenaar geworden. Want hij heeft voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij, uit alle slavernij van de duivel verlost. Een slaaf van de zonde is een slaaf van de duivel. Ieder die niet van Christus is, is een slaaf van de zonde, een slaaf van de duivel zelf. En Christus verlost daarvan. Dat wil zeggen, hij koopt mij vrij. Verlossing wijst op de vrijkoping. Gelooft u dat? Geloof je dat Christus daar aan het kruis voor je betaald heeft en je vrijgekocht heeft? Wat weerhoudt je nog langer om jezelf aan hem toe te vertrouwen? Hij verlost je. Hij koopt je vrij. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven om voor ons te betalen. De betaling die wij nooit hadden kunnen doen. Dan komen we bij het 3e woord. De vloek. De zondeval bracht ons onder de vloek. Genesis 3 maakt duidelijk dat de zondeval Gods vloek in de wereld gebracht heeft. De man. Want die moet. Die krijgt ineens zware arbeid te verduren. De vrouw. Die wordt vervloekt in haar zwangerschappen. De slang, die moet op zijn buik gaan. De schepping wordt vervloekt. De dieren. Het dierenrijk ook. Ook de duivel zelf natuurlijk. En ook de aarde is omwille van de mens vervloekt. De Heere, de zonde, brengt de vloek. En de Heere herhaalt dat en legt dat verder uit in zijn wet. Hij zegt in Deuteronomium 11, zie, ik stel u heden voor zegen en vloek. Mozes zegt, de zegen krijg je als je luistert naar de geboden van de Heere, die ik jullie vandaag gebied. Maar de vloek ontvang je als je niet luistert naar de geboden van de Heere. En als je afwijkt van de weg die ik jullie hier vandaag wijs om andere goden na te wandelen. Zo werkt het bij God. Zegen voor wie gehoorzaam is en de vloek voor wie ongehoorzaam is. Nou, wat hebben wij gedaan, jongeren? Hebben we zegen of vloek verdiend? Gehoorzaam of ongehoorzaam geweest? Nee, vloek. De vloek verdient. En wat is die vloek dan? Waar merk je dat dan aan, dat ik vervloekt ben? De vloek is precies het tegenovergestelde van de zegen. En daar proberen we het vanavond ons maar bij voor te stellen. Wat is de zegen dan? Dan gaan we het daarna omkeren. De zegen, dat is wat ik u elke zondag mag toespreken, op u mag leggen, straks ook weer. De zegen van Aaron. De Heere zei, Aaron, als je het volk gaat zegenen, moet je met deze woorden doen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Ook dat zijn woorden die we misschien zelf wel uit het hoofd kennen. Het zou mooi zijn. Gods zegen betekent dat hij je beschermt en onder zijn hoede neemt. De Heere zegene u en hij behoede u. Gods zegen betekent dat hij zijn aangezicht over je laat liggen. Hij kijkt met een vriendelijk gezicht naar je. Ja, dat is de hoop van iedere gelovige. Dat Gods aangezicht over ons zal lichten. Dat we God van aangezicht tot aangezicht zullen zien. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Gods zegen betekent dat hij zich over je ontfermt. Dat hij vrede geeft. Wat is de vloek dan? Draait allemaal maar om. Aaron zegen, maar dan het tegenovergestelde. De Heere vervloekt u en laat u in de steek. De Heere zal zijn gezicht van u afwenden. En hij zal zijn oordelen over u uitstorten. De Heere zal je in de duisternis zetten en neemt alle vrede weg. Hij is je vijand. Dat is de vloek. Dat is de ernst van de vloek die wij verdiend hebben. Door onze ongehoorzaamheid. En wie niet in Christus gelooft, die zal dat eens ervaren. Geen bescherming. Maar de Godverlatenheid, het oordeel, duisternis, de Heere is je vijand geworden. Definitief, daar komt geen einde meer aan. Weet u wat het wonder is? Het kruis is het symbool van de vloek. God vervloekt zijn zoon. En precies die dingen die we net in de vloek gezien hebben, dat gebeurt met zijn zoon. God vervloekt zijn zoon en laat hem in de steek. Hoort u hem op Golgotha roepen, mijn God, waarom verlaat u mij? De Heere wendt zijn gezicht van zijn zoon en van zijn zoon af en hij stort zijn toorn over hem uit. De Heere zet zijn zoon in de duisternis. Niks, geen aangezicht dat over hem ligt. Nee, de duisternis, de diepe duisternis in die 3 uren. De vloek, dat is wat er gebeurd is aan het kruis. Golgotha. De toorn van God over de zonde heeft Jezus daar gedragen. Wat is de betekenis van het kruis? Want dat kruis, antwoord 33, zegt het zo. Daardoor ben ik zeker dat hij die vervloeking die op mij lag, op zichzelf geladen heeft. Dat is waar het kruis ons allemaal zekerheid van wil geven. De betekenis van het kruis is de volle zekerheid dat Christus een volkomen verzoening gebracht. en al mijn zonden afwast door zijn bloed, zodat ik weer rein voor God kan staan. De betekenis van het kruis is verzoening. De betekenis van het kruis is volkomen verlossing. De volle zekerheid dat Christus mij uit alle slavernij van de duivel en van de zonde verlost. Dat hij de betaling doet om mij vrij te kopen. Wat betekent het kruis? Verlossing. Wat betekent het kruis nog meer? Het derde woord, vloek. Hij heeft Gods vloek op zich geladen. Zodat ik nu de zegen van God ontvang. Daarom belijden we gemeente met hart, hoofd en mond. Ik geloof dat Jezus Christus geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Zegt u amen? Amen. Laten we samen de Heere danken. Heere, wat heeft u in het Oude Testament, in de boeken van Mozes, toch krachtige symbolen voor ons neergezet. Israël mocht het toen door plaatjes gaan begrijpen, maar wij hebben het nog steeds zo nodig. En wat is het dan heerlijk, Heere, dat we niet alleen het Nieuwe Testament hebben, maar ook het Oude Testament. Opdat we die symbolen van de grote verzoendag in het licht van Christus mogen verstaan. Ja, eigenlijk is het andersom, Heere, dat we door de grote verzoendag het werk van Christus nog beter verstaan. Dat we door het jubeljaar en het werk van de losser mogen begrijpen, Heere Jezus, dat u kwam als verlosser. En dat u zo, Heere Hemelse Vader, rechtvaardig bent. Dat u zonde niet door de vingers zag, maar dat u de vloek over de zonde op uw eigen zoon hebt doen neerkomen. Dat u hem niet gespaard heeft. Maar dat u hem die vloek gaf om ons de zegen te geven. Alleen door hem kunnen wij straks die zegen ontvangen. En met die zegen ook weer de nieuwe week ingaan. O drie-enige God, uw naam zij geloofd en geprezen. Vader, Zoon en Heilige Geest voor dat werk. Vader, die zondaren verkiest, de Zoon die zondaren verlost en de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Ga met ons mee, Heilige Geest, deze nieuwe week in. Vernieuw ons door de kracht van de Geest en door de kracht zelf, de kracht waarmee u Christus uit de dood deed opstaan. Want daar wijst die opstanding op, dat nieuwe leven. Wat u verworven hebt met uw dood en uw kruisiging. Dat deelt u uit op deze dag, op uw opstandingsdag. Aan zondaren die hun vertrouwen gesteld hebben op dat bloed van de Heere Jezus. Mogen wij zo gezegend die nieuwe week ingaan. En ook die zegen met ons meedragen en telkens beseffend wat die zegen gekost heeft. Dat dat niet zomaar woorden zijn die uitgesproken worden. Maar dat dat de woorden zijn die als het ware geschreven zijn met het bloed van de Heer Jezus Christus. Gaat u zo met ons mee, Heren. En zo mogen we onszelf aan u toevertrouwen en ook weten dat wat ons ook gebeuren zal, waar we ook heen gaan, dat u ons behoedt en beschermt. En dat u uw aangezicht over ons doet lichten. Dank u voor uw grote genade, o Vader. Geprezen bent u, o Zoon die kwam. En Heilige Geest die dat woord weer deed verkondigen. Drieëne God, u zij alle eer. Amen. Wij zingen van Psalm 89 ten slotte, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, zij wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voort. 89 vers 7. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.